En ik lees even vanaf vers 13 van Micha 4, waar staat: maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun lieder gewin den Heere verbannen, en hun vermogen aan de Heere der ganse aarde. En dan vers 14, nu rot u met benden, gij dochter der benden, hij zal een belegering tegen ons stellen, zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinnebakker slaan. En dan volgt de bekende profetie over Bethlehem Ephrata: zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Enzovoorts. En we moeten het dus nog hebben over het laatste vers van Micha 4. Dat moet ook wel, omdat het een wat beroerd uitgevallen vertaling is. Zo is het eigenlijk. Een vertaling waar je eigenlijk via het Nederlands niet meer uitkomt. Zoals ik wel eens vaker gezegd heb, dat komt zelden voor. Want in de meeste gevallen is de Bijbel duidelijk genoeg. En een of meer verkeerde vertalingen zijn daarbij dikwijls geen ramp. Omdat we toch wel begrijpen waar het over gaat. Dit vers is wel wat lastig. Het voorgaande vers, vers 13, is helemaal niet lastig. Integendeel, Israël, de dochter Sions, wordt opgeroepen om te dorsen. En dorsen wil zeggen een oordeel brengen. Letterlijk een oordeel brengen over de oogst, over het graan. Waarbij de korrels van het graan gescheiden worden van het kaf en van het stro, dus eigenlijk ook. Dus het wil zeggen, een oordeel brengen, want dat is dan ook de overdrachtelijke betekenis, waarbij dan de volkeren zullen geoordeeld worden. Vandaar dat de hoorn, die altijd een beeld is van koningschap of van macht, van kracht in het algemeen, dat de hoorn is van ijzer of eventueel van koper. Dat staat over de klauwen, maar klauwen hebben natuurlijk dezelfde betekenis feitelijk als die hoorn. Ze spreken over macht en over koningschap. En die zijn van ijzer dan wel koper, omdat inderdaad dat laatste wereldrijk waarover hier gesproken wordt, en wat geoordeeld zal worden of onderworpen zal worden door de dochter Sions, door Israël, dat is een wereldrijk wat voorgesteld wordt door zowel het ijzer als het koper. Door het ijzer, omdat het is het ijzer van het ijzer vermengd met modderig leem uit het beeld van Nebukadnezar, de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, dat is een Gronings beeld, ja. En dus dat was ijzer, en dat ijzeren, dit ijzeren rijk wordt verpletterd eveneens door ijzer. Dat komt trouwens overeen met die andere profetie uit Psalm 2 en later aangehaald in Openbaring 12, waar staat dat de Zoon van God de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Waarom moet het ding van ijzer zijn? Wel, omdat inderdaad een ijzeren volk, om zo te zeggen, een ijzeren wereldrijk, aan de Christus zal worden onderworpen. Hè? Dat is makkelijk genoeg. En dan waren we er nog niet, want waarom moet het dan van koper zijn? Wel, omdat het laatste wereldrijk ook kan voorgesteld worden door het koper. Namelijk, want het ijzer heeft te maken met de zevende uit de reeks, het zevende rijk uit de reeks van wereldrijken. En het koper heeft eigenlijk te maken met het achtste uit de reeks van wereldrijken. Alleen weet u waarschijnlijk dat de achtste is gelijktijdig met de zeven. Ze hebben macht op enerlei uren. Dezelfde uren staat er in Openbaring 17. En ik vind het dan niet de gelegenheid om er weer uitgebreid op in te gaan. Maar de gedachte is daarbij dat het zevende wereldrijk, dat is het laatste. Dat is het rijk van die 10 tenen, van die 10 hoornen uit Daniël. En dat is inderdaad het laatste, maar terwijl die 10 er zijn, komt er nog een andere macht op aan wie die 10 worden onderworpen. En dat die andere macht die opkomt, wordt beschouwd als een voortzetting of herstel, een herstel inderdaad, van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat is die 5e kop van de 7 koppen, de 5e kop die genezen wordt en daarom ook doorgaat voor het 8e. Niet de 8e kop, want zo werkt het niet, maar wel als het 8e wereldrijk. En sommigen beschouwen het zelfs als 8e wereldwonder, want zij verwonderden zich achter het beest waarvan de dodelijke wonde genezen was, zeggende: wie kan krijg voeren tegen hetzelfde, enzovoort. Dat was Openbaring 13. Ja. Oh, dat is makkelijk. Dat betekent gewoon dat dat rijk in de tijd in elkaar gezakt is, verwond is, maar daarna zich herstelt en dus opnieuw opkomt. Zodat het voormalige rijk van Alexander de Grote inderdaad een voormalig rijk is, maar hij geneest weer. Hij was verwond, hij is namelijk nooit helemaal dood of weg geweest. Want wij leven nog steeds in dat Griekse Rijk in zekere zin. Ja, nou gaan we weer, hè? Het Griekse Rijk. Van Alexander de Grote. Waarom heet dat het Griekse Rijk? Want Griekenland had er niks mee te maken. Waarom heet het dan het Griekse Rijk? Nee, Alexander die kwam uit het, is een beetje alleroostelijk, zuidoostelijk gedeel van Griekenland. Dat heet dus eigenlijk Macedonië. Vandaar dat men het ook wel noemt het Grieks-Macedonische Rijk. Want Grieks vindt men wel wat overdreven. Het is niet overdreven, maar wij begrijpen het verkeerd. Want wij zijn allemaal dom tegenwoordig. Nee, wij leren nooit meer wat, hè. Nee, u nog wel, maar goed. Maar in ieder geval is het zo dat het Griekse Rijk is niet een rijk waarvan Griekenland het belangrijkste was. Integendeel, Griekenland maakte er eigenlijk nauwelijks deel van uit. Maar een heel klein stukje ervan. Maar het heet het Griekse Rijk omdat door Alexander de Grote de Griekse taal en daarmee de Griekse cultuur en de Griekse godsdienst, mythologie enzovoorts ook inderdaad over de hele toenmalige wereld verspreid werd. Het heet dus Grieks niet vanwege het territorium, vanwege het land, maar het heet Grieks vanwege de taal en de cultuur. En dat Griekse Rijk is weliswaar opgevolgd door het Romeinse Rijk, in zekere zin, maar daarmee verdween het Griekse Rijk niet echt. Het Grieks verdween een beetje van het toneel, want het Grieks werd vervangen door het Latijn. En toen sprak men dus Latijn, de taal van het Romeinse Rijk. Maar verder bleef alles ongeveer bij het oude. En tot voor kort, ik weet niet hoe het nou is, want ik volg dat niet. Maar tot voor kort was het zo dat als je een beetje ontwikkeling kreeg, dan moest je dus meer gehad hebben dan de MUCO, weet je wel. Als je een beetje ontwikkeling meekreeg, dan moest je op school dus inderdaad Grieks leren en Latijn. Omdat die beide talen in elkaars verlengde liggen. En ze liggen aan de basis van onze westerse cultuur. Want wij leven nog steeds in een Grieks wereldrijk. Ja. En de eeuwen door, was Latijn de taal van de wereld, de taal van de wetenschap, kortom, dat was de taal die de volkeren aan elkaar bond. Maar de Latijn kwam in de plaats van het Grieks en verder bleef alles gewoon bij het oude, want u weet waarschijnlijk dat de Romeinen, die helemaal geen cultuur hadden, nee, dat is toch niemand die mij dat kwalijk neemt, dus kan het rustig zijn. Dat de Romeinen, die helemaal geen cultuur hadden, bij gebrek daaraan dus gewoon de Griekse hebben overgenomen. Ze hebben dat alleen verpakt in een Latijns jasje. Dat wil zeggen, ze hebben overal Latijnse namen aangegeven enzovoort. Maar verder bleef alles gewoon bij het oude. Zodat wij tot vandaag aan de dag nog leven in een Griekse wereld. Met een Griekse filosofie. Dat is ook juist wat ons hindert bij het lezen van de Bijbel. Dat wij een Griekse gedachtegang, Griekse filosofie erop nahouden, omdat we dat zo geleerd hebben. Het zou een Hebreeuwse moeten zijn, maar het is een Griekse helaas. Hè? Daar moet je dan voor een groot deel weer vanaf. Maar dat Griekse Rijk heeft dus altijd in zekere zin nog bestaan. Maar in de toekomst komt dat weer helemaal op. En ook territoriaal, dat wil zeggen ook datzelfde gebied wat er vroeger deel van uitmaakte, maakte weer deel van uit. En het belangrijkste aspect daarvan is wel dat wat Alexander de Grote in zijn dagen deed. Namelijk het herbouwen van Babel. Dat zal in de dagen van dat herstelde Griekse Rijk inderdaad weer gebeuren. En zoals u allen weet, men is daar al lang mee begonnen. En sommigen beschouwen het zelfs als gebeurd. Voltooid zal het wel nooit zijn, maar in ieder geval, het gebeurt in onze dagen. En dat is precies het werk wat Alexander de Grote in zijn dagen deed, namelijk Babel herbouwen. Alleen het werd afgebroken, daar kwam die dodelijke wond. Alexander ging dood en het Griekse Rijk viel in stukken uiteen. De kop werd verwond dus, maar in onze dagen. En vooral in de toekomst geneest het weer. En het is de uiteindelijk laatste wereldmacht waarbij inderdaad de hoofdstad van het toekomstige wereldrijk gelegen is in het tegenwoordige Irak. En nou we het toch over klauwen hebben. Er stond toch ook klauwen. Had de poten van een beer. Het wereldrijk in de toekomst, weet je wel. Maar de beer was de uitbeelding van het Perzische Rijk. In de Bijbel. De beer. Het Perzische Rijk. Niet de Russische beer. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Ja. Het Perzische Rijk, en dat is het tegenwoordige Iran, zodat u begrijpt dat die twee volkeren nog heel wat met elkaar te stellen zullen hebben. Toch eenheid, op een of andere manier. Nou goed, hoe dat ook zij, gaat het nou niet om, gaat het maar om dat we in dat ijzer en dat koper van vers 13 van Micha 4 inderdaad dat laatste wereldrijk herkennen. IJzer als de aanduiding van de tien statenbond, om zo te zeggen, de zevende en dus ook laatste uit de reeks. Maar koper als de aanduiding van de achtste die gelijktijdig is met de zevende. En ik heb alles gezegd. Koper, dat is de kleur, dat is het materiaal ook van Goliath, die zelf een voorafschaduwing is van de laatste machthebber der Filistijnen, dan wel eigenlijk van de laatste koning van Babel. Daar komt het op neer. En ik kom wel dicht in de buurt, want een paar versen verder lezen we over de eerste koning van Babel, namelijk Nimrod. Toch? Ja, in 5 vers 5. Dus daar komen we zelf nog op, maar u ziet dan dat hier wel degelijk gedacht wordt aan het laatste wereldrijk uit de tijden der heidenen. Het wereldrijk zoals het bestaat in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat wil zeggen, na de opname van de gemeente wel te verstaan en zelfs in zekere zin in grootste tijd ook na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want na de verschijning van de Heer op de Olijfberg zal er opnieuw een Joodse staat zijn, een Israëlitische staat, wedergeboren staat, gevormd door het overblijfsel, het gelovige overblijfsel van Israël, terecht aangeduid als de dochter van Sion. En het is die dochter van Sion die inderdaad de volkeren aan zich zal onderwerpen en daartoe inderdaad een hoorn van ijzer, dan wel klauwen van koper, nodig heeft. En dat is wat vers 13 dan ook zegt van Micha 4. Waarbij de heidenen dus onderworpen worden aan de dochter Sions en daarmee aan de Heere der ganse aarde. Want de Heere der ganse aarde is tegelijkertijd de koning van Israël. Want het is gewoon de Messias, hè? Christus zelf. Nou, moeilijker is het niet. Waarna wij komen bij vers 14. Nu rot u met benden, gij dochter der bende. En dat levert problemen op en dat zit hem eigenlijk in de vertaling. En het is eigenlijk helemaal niet moeilijk dat wat vertaald is met rotten, samen rotten, dus dat is een woord voor samen persen eigenlijk, samen gedrukt worden. Dat rotten is een mooi Nederlands werkwoord, dat betekent aaneensluiten. Ieder die in dienst geweest is weet dat, hè? Opstellen in rotten van van 4 of 5 of tig, hangt er vanaf. Want als je zo'n troep, militair, ik denk altijd aan de muziekkorps, want ik was in dienst bij het muziekkorps. Nou, dan sta je dus met 5 breed opgesteld, 5 trombones voorop, in een rotte van 5 en zo naar achteren toe, dat heet dan een gelid. Hè? Dus allemaal netjes in het gelid van voor naar achteren en in de breedte zijn het rotten. Hè? Dus aan één sluiten. Een peloton, dat zou heel goed kunnen, dan wel een batterij of compagnie. Of zoiets, hè? Nee, bij ons heette het batterij, broeder. Want wij waren bij de artillerie. Ja, ja. En daar heette dat dan prompt een batterij. Om een of andere reden.
Maar ik blijf toch nog steeds achter de batterij.
Ja? Oh. Dat is een andere batterij. Die was ook trouwens maar 6 volt, maar goed. Waar bij ons heette bijvoorbeeld een sergeant wachtmeester en een soldaat heette kanonier enzovoorts. En dan kwamen we bij de cavalerie op bezoek en dan heette de kapitein ineens een ritmeester. Daar begrepen wij nooit wat van. Maar goed, het was om het lastig te maken. Maar in ieder geval, die dwarse opstelling, dat is dus rotten. Dat wil zeggen aaneensluiten. Zij aan zij, dat heet dan een rot. En dat zo hebben ze het hier opgevat. Rot u met bende, gij dochter der bende. De gedachte is dan dat Israël zich aaneen zou sluiten. Zo hebben de vertalers het vertaald. Want wat vertaald is met bende is volstrekt hetzelfde hoor. Dat is namelijk ook een rot. Het is gewoon precies hetzelfde woord. Het ene is een werkwoord, het andere is beschouwd als zelfstandig naamwoord. Maar het is precies hetzelfde in het Hebreeuws. En daar gaat het om. Rot u met rotten had er dus ook kunnen staan. Zou correcter geweest zijn. Maar de gedachte is niet die van opstellen in rijen van zoveel. Maar de gedachte is die van samendrukken. Samengeperst worden. Dat wil zeggen dat Israël, de dochter Sions uit vers 13, wordt hier genoemd een dochter der samendrukking. En die samendrukking is uiteraard gewoon de grote verdrukking. Israël zou namelijk samengedrukt worden. Dan sluit men ook aan één, uiteraard. Maar dit is een veel negatievere gedachte. Israël zou belegerd worden, maar dat staat er ook achter. Hij zal een belegering tegen ons stellen. En dat betekent dat die vijandige volkeren, onder aanvoering van deze hij, Jeruzalem, of in ieder geval Israël, zullen belegeren. Israël zal verdrukt worden. En die verdrukking is natuurlijk gewoon die verdrukking van vers 9 en 10. Een persen zelfs, samengeperst worden. Het begrip persen is daar tamelijk op zijn plaats, denk ik. Want het gaat daar om het voortbrengen, de geboorte namelijk, van een kind. En over die samenpersing, die samendrukking gaat het hier. En het is een uitbeelding van de belegering die tegen Israël gesteld wordt. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Die hij is uiteraard, die vorst die komen zal uit Daniël 9 vers, 26 of zo. Ja, wie het maar is, maar in ieder geval de aanvoerder van de heidense volkeren. En uiteindelijk is dat dus Goliath, weet u wel, hè? Dat weet u langs de hand, hè? Koperen kool dus, hè? Goliath, die immers als de Filistijn, die reusachtige Filistijn, die immers een type is van de uiteindelijke koning van Babel, het beest namelijk. Hij zal een belegering tegen ons stellen, want hij is degene die de legers van Babel aanvoert tegen Israël, waarna die legers van Babel inderdaad zullen omkomen bij Armageddon. Dat was het verhaal. Kijk even rond, of ik nog geen vragen krijg. Nee, mooi, dan ga ik verder. Hij zal een belegering tegen ons stellen. En zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. Dat is een moeilijke. Maar het verband is waarschijnlijk dit, dat die rechter Israëls gewoon de heerser is uit Israël, uit het volgende vers. Uit u zal mij voortkomen die heerser zal zijn in Israël. En wat in vers 14 van hoofdstuk 4 de rechter Israëls heet, is dan in hoofdstuk 5 vers 1 de heerser van Israël. De moeilijkheid zit erin dat hier in de tijd heen en weer gesprongen wordt. En dat weten wij wel, maar dat is iets wat de lui die in de tijd leefde in de dagen van Micha, niet konden weten. En ook was het helemaal niet de bedoeling dat zij dat zouden weten. We krijgen dan weer te maken met het verschijnsel dat er in de oudtestamentische profetieën nauwelijks verschil te ontdekken is tussen profetieën in verband met de eerste komst van Christus en in verband met de tweede komst van Christus. Want de oudtestamentische profetieën kennen alleen de komst van Christus. En dat kan onderverdeeld worden in verschillende aspecten daarvan, namelijk in vernedering en in verhoging. Oftewel, het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar dat er zoveel tijd tussen zou zitten, was daar onbekend, zoals Petrus later ook zegt. En vandaar dan ook dat wij bij het bestuderen van die profetieën daar altijd tegenaan lopen. Namelijk, over welke tijd gaat het? Gaat het over de eerste komst van Christus of over de tweede komst? Dan zal blijken dat in veel gevallen dat of niet ter zake doet, of dat het op allebei uitdrukkelijk van toepassing is en zelfs op een verschillende manier van toepassing is. Hoor je wat ik zeg? Ik zei dus, dezelfde profetie op een verschillende manier van toepassing kan zijn op aan de ene kant de eerste komst van Christus en aan de andere kant de wederkomst van Christus. Ja, dat is makkelijk genoeg. Want wie is nou, hè, wie is nou die man van wie, van die vorst die komen zal, zal ik maar zeggen. De Messias zou afgesneden worden en toen was er een volk van een vorst die komen zou enzovoort. Daniël 9 was dat. Hè? Wat is dat volk en wie is die vorst? Nou, het antwoord is, dat hangt er vanaf op welke tijd we het van toepassing brengen. Het in mijn ogen traditionele voorbeeld is dat van Psalm 2... Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb hier, maar dat zou wel kunnen, ja. Goed, heb ik dus al gezegd, ik maak nou de zin af, hè. Is dat van Psalm 2, daar vind je de vorst der heidense volkeren en de vorst van Israël, die samen beraadslagen tegen de gezalfde des Heren, tegen de Messias dus. Handelingen 4 zegt daarvan, dat zijn Pilatus en Herodes. Openbaring 13 zegt daarvan, dat is het beest uit de zee en het is het beest uit de afgrond. En het beest, uit het land, ik zeg het verkeerd, het beest uit de zee is het beest uit de afgrond. Hè. Dus Openbaring zegt, het is het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Die twee beesten daar dus. Terwijl Handelingen 4 zegt, zijn Pilatus en Herodes. Waarmee dus gezegd is, dat als we profetieën tegenkomen over die laatste grote machthebber van het laatste wereldrijk, dan zeggen wij nu, ja, dat is nog niet vervuld, dat wordt vervuld straks in de toekomst als dat beest komt, die laatste Goliath of hoe die dan maar heten mag, hè. Terwijl in de dagen van de Heer Jezus diezelfde profetie zou kunnen worden toegepast op de figuur van Pilatus. Want hij was toen de vertegenwoordiger van de keizer in Rome en dus de vertegenwoordiger van het toenmalige wereldrijk. Ja, zo zit dat. Zie. En vandaar dan ook dat hier meteen teruggeschakeld kan worden van toepassing op de toekomst naar een toepassing in het verleden. Namelijk, er zal een belegering gesteld worden, want in het verleden is dat ook gebeurd, want de heidense volkeren hebben toen bij de eerste komst van Christus een belegering geslagen rond de stad. En de stad werd trouwens ook ingenomen. Ja. En de overblijfsel bleef over. Komen nog vluchten uit de stad enzovoorts. Dat is allemaal in het verleden gebeurd. Maar wij weten dat het in de toekomst ook zo gebeurt. Precies eende. Alleen het volk wat er in het verleden deed, was het volk van het toenmalige wereldrijk. Dat waren dus de Romeinen. En in de toekomst zijn het de lui die Babel vertegenwoordigen, zal ik maar zeggen. Maar het is in principe dezelfde gedachte. En als er staat, zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. Wel, een gangbare verklaring van die uitspraak is natuurlijk dat in de tijd de Heer Jezus tegen het kinderbakken tegen de kaak geslagen werd. Het enige probleem daarbij is dat er niet sprake is van een roede, althans niet letterlijk. Maar er staat ook niet in de evangelie dat het niet met een roede gebeurde. Dus je kunt niet zeggen, het is een tegenstrijdigheid, het komt niet overeen. Het zou best kunnen. Er staat dat hij geslagen werd. Kijk. Zij gaven hem dus kinderbakslagen, er staat niet waarmee. Dus het zou kunnen zijn een vervulling van wat hier gezegd wordt in Micha 4 vers 14. Dat hoeft het niet te zijn, maar het zou het kunnen zijn. Ja.
Misschien is wel dat het tussen toen niet de heidenen waren die het deden.
Degene die het deden vertegenwoordigde de heidenen. En het gebeurde onder goedvinden in ieder geval van het Romeinse Rijk. Dat is wel wat hoog gegrepen, dat weet ik, maar niet ermee gebeurde het zo. Bovendien, iemand moet het toch doen. En iemand heeft het gedaan. En er waren die knechtsknechten van de Romeinen waren daarbij betrokken. Ja, nee, hij werd ermee geslagen. Dus van wie nou de ding was, dat is dan weer een andere discussie natuurlijk. Maar de gedachte is dat roede is de uitbeelding van koningschap. En in plaats van dat hem een roede, namelijk het koningschap, een scepter, hè, want dat is het. Hetzelfde woord namelijk. In plaats van dat hem een scepter ter hand werd gesteld, werd hij ermee tegen de kaak geslagen. Dat wil zeggen, de mond werd gesloten. Men zorgt dat hij ophield met spreken, want dat is het. Als men tegen de kaak geslagen wordt, heeft dat de bedoeling dat je mond houdt, hè? Want het kinderbakken is gewoon de onderkaak en die wordt gebruikt voor het spreken en is ook de uitbeelding daarvan. Het is trouwens heel erg aardig, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar ik heb het wel eens bij een andere gelegenheid besproken, dat het woord voor kinderbakken, voor kaak, dat heeft de betekenis van zoveel als een bak met water of zoiets, iets waar water in zit. Waarbij water altijd een beeld is van het woord van God. En water in de onderkaak, water in de mond. Mondwater is dus inderdaad dus gewoon een beeld van het woord. Vandaar dat het droog spreken ook niet gaat. Hè. Als je geen water in je mond hebt, kun je ook niet praten. En je kunt er niet praten, je kunt geen woorden voorbrengen zonder daarbij ook water uit te sproeien. Hè? Sommigen. Ja, maar sommigen zie je het niet, maar het kan niet zonder. Het hoort namelijk bij elkaar. Maar overal waarvan de kinderbakken sprake is, is sprake van het woord. En waar de kinderbakken geslagen wordt, dan wordt het woord gesloten. Maar er gebeuren ook andere dingen. Er wordt ook wel eens teruggeslagen met een kinderbakken. Dat vind ik het aardig. Dat was een uitvinding, ik meen, van Simpson. Die nam het kinderbakken van een ezel. Nee, ik moet even aan oma Arie van Inge denken. Die heeft me eens een keer uitgelegd hoe het zat met de kinderbakken. Daar was de ezel eraf, heeft hij me eens een keer uitgelegd. Dus dat was dan een los kinderbakken, wat door Simson gegrepen werd en waarmee hij de Filistijnen versloeg. En de betekenis is inderdaad dat de Filistijnen verslagen worden met het woord. Het woord van de ezel. En dat zegt nog niet dat ezels niet spreken kunnen, want dat is wel waar. Dat kunnen ze wel. Ja, als u zegt er is geen opstanding, dan zegt Paulus, maar er is er één die opgestaan is, dus is er opstanding. 1 Korinthe 15. En als u zegt, ezels praten niet, zeg ik, maar er is er één die wel sprak. Letterlijk inderdaad, die van Biliam natuurlijk. En dus ezels praten wel. Want een ezel is zoals bekend een type van de gelovigen. De spreker van de ezel is het spreker van de gelovigen. En als er één gelovige maar is, dan is het de Heer Jezus. Die dan ook prompt kwam in zijn eerste komst als de gelovige en dus op een ezel. Hij zat erop en was daar dus één geheel mee. Hij vereenzelvigde, hij identificeerde zich met het beest. Zijn eigen dier, zijn eigen beest heet dat. Ja, ik gooi van alles door elkaar hoor. Ik had het nou ineens over de barmhartige Samaritaan, merkt u het niet? Hij zette hem op zijn eigen beesttaten. Iedereen weet dat het een ezel was, al staat het er niet. Maar hij zette hem op zichzelf, is de gedachte. Werd één met hem. En zo zijn we één geworden met de Heer. Die gedachte is dat. Dus inderdaad, de ezel is een type van de Heer Jezus zelf, inderdaad. En het kinderbakken staat dan voor het woord wat hij gesproken heeft. Nou, dat woord zou men moeten luisteren, dat woord zou men moeten hanteren. Dat is ook het woord waarmee men de Filistijnen verslaat. In overdrachtelijke zin, maar zelfs in nogal letterlijke zin. Want zo deed Simson dat. En in de toekomst zullen alsnog de Filistijnen verslagen moeten worden. Omdat allen die horen tot het laatste wereldrijk per definitie beschouwd kunnen worden als Filistijnen. Zijn we alweer rond? Jawel, want hun koning is één Filistijn. Zoals Goliath dat was. En de laatste koning van Babel is inderdaad een Palestijn dus. Hè? Kan niet missen. Ja, en als, ja, als een koning een Palestijn is, dan, ja, een Filistijn, dat is nou helemaal hetzelfde. Dan betekent dat als een onderdaal ook als Filistijnen beschouwd kunnen worden. Zo was het trouwens altijd, want overal waar die Filistijnen kwamen, waren ze altijd vergezeld van allerlei andere volken. Ja, dat is in de Bijbel altijd zo geweest. Het zal in de toekomst dus ook zo zijn. Hoe dat ook zij, de kinderbakker speelt een belangrijke rol, omdat het staat voor het woord. Hoe zal nou die laatste vijand verslagen worden? Wel, er staat dat ze geoordeeld zullen worden, verdaan zullen worden door de adem zijns monds. Door zijn mond namelijk, door wat hij spreekt. Door het woord des Heren, uiteraard. Maar hier wordt die mond des Heren dichtgeslagen, is de gedachte. En dat is dan de inleiding tot de tegenwoordige bedeling eigenlijk. Dan is de vraag, wanneer is dit dan gebeurd? Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderwagen slaan. Wel, of wanneer gebeurt dat? Het antwoord moet zijn, dat is dan toch in het verleden gebeurd. In de toekomst wordt het wat moeilijk, omdat in de toekomst de Heer wel degelijk zal spreken en zijn mond zal dan niet gesloten worden. Maar in het verleden is dat wel gebeurd. God namelijk heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. En wat hij letterlijk gezegd heeft, dat was heel lang geleden. Want sindsdien spreekt hij niet meer. Het woord is er nog wel, maar hij spreekt dat woord in ieder geval niet meer actief. En daar gaat het maar om. Het laatste woord is gesproken. Het is het verhaal van, hoe was dat ook weer? Het verhaal van dat die dienstknechten gezonden werden om de opbrengst van de wijngaard in ontvangst te nemen. En de dienstknechten die kregen niks mee. Waarna de heer van de wijngaard zei, ik zal mijn zoon zenden, die zullen zij ontzien. En toen zond hij zijn zoon en die werd gedood. Einde van het verhaal voorlopig. En toen was de vraag, wat zal de heer van de wijngaard doen? En met deze dienstknechten. En toen was het antwoord, hij zal de wijngaard aan andere landlieden geven, enzovoorts. Hè? Aan een ander volk staat er zelfs bij. En zo is het ook gegaan. De Heer kwam en hij werd gedood. Er werd aan zijn woord, aan zijn prediking, werd ook een einde gemaakt. Men wilde hem niet als koning. En men wilde zijn woord niet. Dus hij werd met de scepter, van mijn part zijn eigen scepter, tegen zijn eigen kaak geslagen. Daar was hij dan met zijn koninkrijk. Wij blieven dat koninkrijk niet, betekent dat, enzovoorts. En inderdaad, voor zover er een koninkrijk kwam, werd het dan ook inderdaad gegeven aan een ander volk, namelijk de gemeente. En daarover spreekt feitelijk het volgende vers. Dat men zich in de toekomst ook keert tegen het woord des Heren, dat is natuurlijk ook waar. Maar niet letterlijk tegen de Heere Jezus helemaal persoonlijk, maar men zal zich wel keren tegen bijvoorbeeld zijn twee getuigen. Hoeveel is één onderkaak? Ik weet niet zo gauw of ik het anders moet vragen. Het is een tweeheid, ja. Een onderkaak is per definitie een tweeheid. Een linker en een rechter helft namelijk, bij de mensen de tamelijk stevig aan elkaar gegroeid. Maar in een heleboel gevallen, en bij een heleboel dieren, is dat niet het geval. In ieder geval, de onderkaak bestaat in principe uit twee helften die los, of min of meer los of min of meer vast met elkaar vergroeid zijn. Maar het zijn inderdaad twee aparte helften. Het is dus inderdaad, ik meen zelfs dat het Hebreeuwse woord een tweevoudsvorm is voor de onderkaak. Maar goed, daar wil ik afwezen. Waarom is dat zo? Omdat je altijd minstens twee getuigen moet hebben. Ja. Mozes en Elia, zal ik maar zeggen. Je moet minstens twee getuigen hebben, jazeker. En die twee getuigen, want zo kom ik erop, die twee getuigen komen in de toekomst ook. En zij zullen het woord van de Heere Jezus prediken. Hier op aarde aan Israël en daarmee aan de volkeren enzovoort. Wel, in Jeruzalem. En zij zullen inderdaad gedood worden. Ik kan me zo voorstellen dat ze ook op het kinderbakken geslagen worden. Dat staat er niet letterlijk. Maar wat er wel staat, is dat zij de macht van het woord hebben. Dat wil zeggen, ze kunnen de tegenstanders doden. Althans aanvankelijk, namelijk gedurende 3,5 jaar waarin zij optreden. Daarna zullen ze zelf gedood worden. Dan blijkt dat het verhaal zich herhaalt. Men keert zich tegen de gezondenen of gezalfden des Heren. Dus inderdaad. Maar dat is de bredere betekenis ervan en daarmee ook de toepassingen van in de toekomst. Maar de gedachte is deze, dat in vers 14 gesproken wordt over verdrukking van Israël, waarbij een einde komt, min of meer, althans voorlopig, aan dat koninkrijk, en waarbij het woord met betrekking tot het koninkrijk gestopt wordt, oftewel met de scepter, want dat is een roede, met de scepter wordt tegen het kinderbakken geslagen, zodat het woord dan stopt. Waarna wij weten, uit het Nieuwe Testament, dat toen tot stand gekomen is het verborgen koninkrijk. Een koninkrijk niet van deze wereld, een koninkrijk niet met uiterlijk gelaat, maar een koninkrijk of in de hemel of in onze harten, in ons binnenste. Kortom, een verborgen koninkrijk. Dat zouden we toch misschien wel hier terug kunnen vinden. En inderdaad, wij vinden dat ook terug. Alleen valt het ons gewoonlijk niet op. Maar wij vinden dat terug in Micha 5 vers 1. Waar staat, in andere vertalingen is het Micha 5 vers 2, maar dat heb ik u al eens verteld, hè? Men weet niet goed raad met het laatste vers van hoofdstuk 4. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar 5 vers 1 zegt, en gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Vraagteken. Er is iets mee, vraagteken. Hoezo? Wat is dat toch? Wat is er wordt een vraagteken bijgesteld. Is iets aan de hand met Bethlehem Ephrata? Er is trouwens ook een ander Bethlehem, hè? Ik meen in Ephraim, als ik me goed herinner. Maar goed, het gaat hier om Bethlehem gelegen in Ephrata. Dat van Benjamin dus. Nou goed, daar staat dan wel verder over. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen zijn de broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En als u dat nou nog een keer leest, zul u toch ook wel even merken dat hier sprake is van enig uitstel. Want ons is verteld wat er gebeuren zal, namelijk de dochter Sions, Israël dus, zal de heidenen aan zich en daarmee aan de Heer der ganse aarde onderwerpen. Vers 13. Van hoofdstuk 4. En de daarna voorafgaande versen natuurlijk. Maar vers 14 daarvan zegt, ja, maar de rechter Israël zal met de roede, met de scepter, op het kinderbakken geslagen worden, zodat het koninkrijk dan, is iets mee, gaat iets fout. Door de rechter Israëls. En het volgende vers, 5 vers 1, zegt dan, dat er een heerser zal zijn in Israël, dat is dus ongetwijfeld dezelfde als de rechter van Israël uit het voorgaande vers, en die zal weliswaar komen, maar in verband met de komst van die heren, van die rechter, staat er in vers 2, daarom zal hij hen overgeven tot de tijd toe, dat wil zeggen het duurt nog een poos, tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dat is het verhaal van die vrouw die moet wel baren, maar het duurt wel lang. De vrouw zal moeten voortbrengen, maar ze is nou al, hoe oud was ze? 100? 99. Ja? Of was Abraham dat? Ja, als jullie dat nou ook al niet weten, dan nou, blijven we dan, hè? Ik moet het aan de dames vragen, die weten altijd precies hoe oud iedereen altijd is. Ook niet. Ik dacht 99 of zo en toen 100 en toen werd hij geboren, Isaac of zoiets, hè? En of het nou Sarah was of Abraham, dat weet ik dan nou ook niet meer. Nou, dat zal dan wel. Maar in ieder geval, het duurde wel lang. Terwijl aan Abraham toch gezegd wordt dat hij een zoon zou hebben en dat in hem en zijn zaad alle geslachten des aardrijks zal dus gezegend worden. En hij heeft heel lang op dat zaad moeten wachten. En wel, dat zaad moest komen via Sarah, de vorstin, want dat betekent haar naam, Sarah, de tsaar. De tsarina heet zoiets, geloof ik, via het Russisch. Maar dus zal door, Sarah. En toen duurde het inderdaad wat lang, maar ja, dat was wel vaker het geval. Bij Rebecca duurde het ook nogal lang, een generatie later, weet u wel. En bij Israël duurde het ook lang, want het is eigenlijk onvruchtbaar, maar ja, er moet toch wat gebeuren en dus zal ze uiteindelijk voortbrengen. Wel via ernstige smarten en arbeid, volgens 14, of volgens 4, Micha 4 vers 9 en 10... Via verdrukking, volgens 4 vers 14. Maar het zal gebeuren. En 5 vers 2 zegt dat dat wel even duurt. Want daar staat, daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. En dan, en niet eerder, dan zullen de overigen zijn broederen, oftewel dan zal het overblijfsel van zijn broeders, dat zijn dus Joden, zijn broeders, de broeders namelijk van die heerser van Israël, of de rechter Israëls, dan zal het overblijfsel van zijn broeders zich bekeren. Samen met de zonen van Israël. Het overblijfsel van de Joden en dus ook het overblijfsel van de 10 stammen. En ik weet wel, het lijkt een wat vergegrepen conclusie uit dit vers. Maar ja, het is een waarheid die we ook uit heel wat andere schriftplaatsen kennen. En wij herkennen het gewoon hier. Zo zit dat. Want wat hier staat, weten wij natuurlijk al. Hè? Ja.
Die 10 stammen, is dat dan de gemeente?
Nou, dan doe ik even aantekeningen tussen mijn Bijbel en doe ik hem even dicht. En dan gaan we weer, hè. Ja en nee. Daar zijn twee antwoorden op. Op de manier waarop ik het nu naar voren bracht, niet. Dan zijn de 10 stammen gewoon de 10 stammen. Maar daar heb je het oude probleem weer. Er is een probleem. Gaan we. Dan zal ik het nu eens een keer proberen weer anders te vertellen dan anders. Hè? Dat is voor de trouwe luisteraars, begrijp u? Ja, nou. De profetieën zijn deze, dat er zou de Messias komen, die zou Israël verlossen, waardoor niet alleen de Joden, maar ook de 10 stammen, dus waarbij de 2 en de 10 stammen, weer verzameld zouden worden, in één volk zouden worden, onder één herder, enzovoorts. De uiteindelijke vervulling daarvan vindt uiteraard plaats bij de wederkomst van Christus, wanneer inderdaad zijn koninkrijk niet alleen opgericht, maar zelfs geopenbaard wordt. Waarbij na de 7 jaar het Jodendom tot geloof komt, of wat er van over is. Dat wil zeggen wat er van over is, het overblijfsel. Maar daarna ook de andere 10 stammen van Israël. Letterlijk. Want die 2 houten in de hand van de profeet Ezechiël 37. Ja, die 2 houten worden 1 in de hand van de profeet. De ene hout stond voor Juda en de ander stond voor Jozef, dan wel Efraïm. Maar dat staat dus voor de 10 stammen. En ze zouden 1 worden in de hand van de profeet. Want het zou niet meer 2 volken zijn, maar het zou 1 volk zijn. Ezechiël 37 en Ezechiël 34 ook. Uitgebreid. De Heer zou richten tussen klein vee en klein vee. 2 kudden dus. Want ja, de Heer had 1 kudde, maar hij had ook een andere kudde die van een andere stal was. Uit Johannes, hè? Dus de letterlijke vervulling is domweg deze, dat we in de toekomst weer 12 stammen van Israël krijgen. Dat kan ook niet missen, want in de toekomst worden ze geteld en dan wordt met de telling wordt altijd wat gerommeld. Dat weet ik wel, maar daar gaat het nou niet om. Maar het zijn er 12 in Openbaring 7. 12 stammen van Israël. Dus dat is de normale letterlijke vervulling. En wat ik dus net vertelde is dat inderdaad in de toekomst het overblijfsel van zijn broederen, van de Joden, dus inderdaad zich zal bekeren met de andere 10 stammen van Israël. Dat is de gedachte. Maar er moet ook een toepassing van die profetie zijn in verband met de verborgenheid van het koninkrijk en dus in onze dagen en sinds de eerste komst van Christus. Want u weet het verhaal. De Heer kwam als de koning, maar men wilde hem niet als koning. En toen zei de apostel Paulus, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? En het antwoord is nee. Dat wil dus zeggen, God had beloofd dat er een koninkrijk zou zijn. Er zal dus ook een koninkrijk zijn. En er kwam ook een koninkrijk, alleen niet in de wereld, over de volkeren, maar er kwam een koninkrijk uit de volkeren. Dat is het bekende verhaal, ik kan er nooit omheen, van Johannes 1, vers 12 of zoiets. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, Israël, en die hebben hem ook niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, punt 3, zoveel hem aangenomen hebben, u en ik dus, en Paulus en Petrus en Johannes, er waren er nog een paar, zoveel hem aangenomen hebben, had hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En daarna namelijk zoveel die in zijn naam geloven, staat erbij. Die uit God geboren zijn, staat er ook bij. En daarna zegt Johannes in zijn, diezelfde Johannes zegt later in zijn brief, geliefden, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En wat in de Statenvertaling niet staat, staat er in de grondtekst en in de nieuwe vertaling dus wel. En wij zijn het. Het is weliswaar nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar inmiddels zijn wij die kinderen Gods. En die kinderen Gods van nu maken wel degelijk deel uit van dat verborgen koninkrijk. Begrijpt u? Nou, dat wil zeggen, de profetie over de komst van een koninkrijk worden inderdaad geestelijk toegepast. Ja, inderdaad geestelijk toegepast op de kerk, om zo te zeggen. Op de gemeente bedoel u dus. Hè? Goed, wat is er dan terechtgekomen van die profetie over, het zal niet meer twee volken, maar het zal één volk zijn? Daar komen we bij het verhaal. Dat namelijk de profetie over die 2 en die 10 stammen, sinds de eerste komst van Christus, wordt toegepast op de gemeente. Dat staat ook uitdrukkelijk zo in het Johannes Evangelie, maar later meer uitgebreid in Efeze 2 en ook enigszins in Colossense 1. Want er wordt namelijk gezegd, dat de gelovigen uit de Joden, 2 stammen, en de gelovigen uit de heidenen, 1 zijn geworden en gemaakt zijn tot 1 lichaam in Christus. En nou is het probleem, de gelovigen uit de 2 stammen zijn natuurlijk letterlijk inderdaad Joden. De gelovigen uit de 10 stammen zijn in dat geval de gelovigen uit de heidenen. Maar het ligt natuurlijk voor de hand om meteen te zeggen dat die gelovigen uit die heidenen, waartoe u en ik waarschijnlijk allebei behoren, dat die dan dus, hoogstwaarschijnlijk, voor het merendeel inderdaad letterlijk afkomstig zijn uit de 10 stammen van Israël. En dat is het verhaal. Kijk, de gelovigen uit de Joden vandaag zijn hoofdzakelijk afstammelingen en erfgenamen van de 2 stammen van Israël. Let wel, dat zijn ze niet allemaal. Er zijn er legio, want het woord had ik beter niet kunnen gebruiken, maar goed. Nou, goed, er zijn er velen die officieel Joden zijn, maar die niet een Joodse afstamming hebben. Dat is namelijk ook niet nodig. En zulke zijn er altijd geweest. U weet toch, toen Israël uit Egypte trok, gingen er een heleboel Egyptenaren mee. Dat staat toch in de Bijbel? En die werden bij Israël ingelijfd, waren heidenen die deel kregen aan Israël. En zo is het in onze dagen, er zijn velen die Joden zijn, maar die niet rechtstreeks afstammelingen, wel erfgenamen, maar niet rechtstreeks afstammelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, zo is het aan de andere kant ook. Want dat betekent ook dat gelovigen uit de Joden vandaag dus voor een deel afstammelingen zijn van de 2 stammen, voor een ander deel niet. Ze waren weliswaar Joden, maar ze zijn nu toegevoegd aan een verborgen, een ander volk van God, namelijk aan de gemeente. Aan de andere kant vinden we gelovigen uit de heidenen, maar het laat zich raden dat de gelovigen uit de heidenen, dus eigenlijk, dat moet zo zijn, hè? Dat vul je gewoon, dat kan je niet anders invullen. Dat moet zo zijn dat de gelovigen uit de heidenen in merendeel inderdaad afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Niet allemaal, maar een groot deel wel. Waarna wij terechtkomen bij het merkwaardige verschijnsel, dat hoewel wij dat niet weten, wij als gelovigen uit de heidenen inderdaad de positie innemen van de 10 stammen van Israël. Want wij zijn één geheel geworden met de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. En we zijn één volk met 1 herder en 1 koning. Ja, en het mooiste bewijs, dat noem ik er altijd wel even bij, het beste argument daarvoor is niet het oorzakelijke. Dat wil zeggen, ik heb geen goed argument om aan te tonen dat u of ik een afstammeling of erfgenaam is van de 10 stammen, want dat kan ik toch niet bewijzen. Dat hoef ik ook niet, maakt me trouwens eigenlijk niet uit. Maar het is een heel ander bewijs, dat is een heel mooi namelijk. Dat is namelijk dat in de tijd het eerstgeboorterecht van de stammen van Israël werd ontnomen aan de eerstgeborenen. Dat wil zeggen, het werd gegeven aan een ander, aan Jozef en via Jozef aan Efraïm. En dat is eigenaardig, omdat eerstgeboorterecht eigenlijk maar 2 dingen inhoudt. Namelijk koningschap en priesterschap en verder een dubbel deel van de erfenis. Koningschap kan niet verdeeld worden onder de zonen, dus wordt aan 1 gegeven. Dat is dan de eerstgeborene. Priesterschap kan ook niet vererfd worden aan de zonen, althans niet het hoge priesterschap. Dus wordt het ook vererfd aan de ene, namelijk de eerstgeborene. En of zowel koningschap en priesterschap vererfd dienen te worden, worden ze samengegeven aan de ene eerstgeborene. En uiteindelijk is dat natuurlijk Christus, dat begrijpt u. En verder zitten we nog met een dubbel deel, want die eerstgeborene telt ook voor 2, alsof hij de 2 is. Je krijgt een dubbel deel. Nu goed, dan gaan wij. Het koningschap, onderdeel van het eerstgeboorterecht, werd gegeven aan Juda. Het priesterschap, onderdeel van het eerstgeboorterecht, werd gegeven aan Levi. Wat is er dan nog over van het eerstgeboorterecht eigenlijk? Nou, wat het ook is, dat werd gegeven aan Jozef. Wat is hem dan gegeven? In ieder geval het dubbele deel. En verder eigenlijk dus toch zou moeten het koningschap en het priesterschap aan Jozef. Dat is niet zo gek, want we kwamen een Jozef tegen in de Bijbel en die werd meteen koning. Nou, onderkoning, maar onder God zouden we moeten zeggen, onder Farao dus. Hij werd het onderkoning van de hele wereld. Dat is precies hetzelfde als de positie van Christus. Die onder de Vader koning is over de hele wereld. Dat was een Jozef die we tegenkwamen, hij was prompt koning. En de laatste Jozef die we tegenkwamen, nou niet helemaal de laatste eerlijk gezegd, maar voor velen waarschijnlijk toch de laatste Jozef die we tegenkwamen, wordt netjes aangesproken met Jozef, gij zoon Davids, met alle ega's behandeld, omdat hij de erfgenaam van de troon was. Jozef. Nou goed, wat is dan aan de stam van Jozef gegeven? Eerst geboorterecht, wat betekent dat? Niks, want het koningschap werd gegeven aan Juda en het priesterschap aan Levi. Het priesterschap van Levi wordt van Levi weggenomen, want het wordt uiteindelijk toch gegeven aan Juda. Want het priesterschap van het nieuwe verbond is niet van Levi, maar van Juda. Omdat het is van Christus, want dat is Melchizedek namelijk. En het koningschap was al bij Juda, namelijk ook bij Christus. Nou, wat was het nou aan Jozef gegeven? Waar komt dat terecht? Wat blijft die lijn? In de toekomst kom je dat niet meer tegen, omdat als straks in de toekomst de 10 stammen, en met name de stam van Jozef of Efraïm boven water komt, ja, dan heeft hij verder niks te vertellen, want ja, het koningschap is al weggegeven en het priesterschap ook, dus hij is een van al die andere stammen, maakt niks meer uit. Wat betekent dan de eerstgeboortezegen aan Jozef? Wel, het kan maar 1 toepassing zijn, dat is de toepassing ervan op de gemeente. En dat moet ook kloppen, want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Welk eerstgeboorterecht? Dat van Jozef. Ofwel dat van Efraïm, of breder, dat van de 10 stammen van Israël. Is de gemeente dus de 10 stammen van Israël? Nou, in die zin wel, ja. De beloften aan de 10 stammen, specifiek de beloften voor de 10 stammen, worden vervuld aan de gemeente. Omdat de beloften zijn in verband met een verborgen koninkrijk. Dat kan ook niet missen. Waar zijn die 10 stammen dan? Waar is Efraïm? Verborgen. Onder de heidenen. En wat zei Paulus tegen de Joden? aan het begin van onze bedeling. Het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. Maar de 10 stammen waren al weet ik hoe lang heidenen. En daar kwam het dus terecht, in de eerste plaats. Bovendien, wat betekent het anders dat de Heer zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Andere schapen, van dezelfde soort betekent dat, betekent nog meer schapen. Maar van dezelfde soort, maar van een andere stal, en die moeten ook mijn stem horen, wie zijn dat? We maken dan ruzie, dan zeggen we, de een zegt nee, het zijn de heidenen, de ander zegt nee, het is de gemeente, het is de kerk. En het antwoord is, het zijn de 10 stammen van Israël. Dat zijn inderdaad heidenen en daaruit wordt inderdaad de gemeente gerekruteerd. Samen met uit de Joden overigens, want daar komt de gemeente natuurlijk ook uit. Maar wij zijn een gemeente van eerst geboren. Niet op grond van wat aan Levi of wat aan Juda beloofd is, maar op grond van wat aan Jozef beloofd is. Waar werd Jozef koning eigenlijk? Ja, niet in Jeruzalem, daarbuiten. Onder de heidenen. En waar is het koninkrijk van Christus nu? Van welk koninkrijk maken wij deel uit? Is dat in Jeruzalem? Nee, wees er waarachtig niet. Het is buiten de lege plaats. Zie? En dat doe ik nog maar uit het hoofd. En met opzet, want... Nee, ik bedoel, maar als ik me daarin zou... dat zou voorbereiden... dan praten we daar dus vele avonden over, hè? Over dat onderwerp. Maar ik vind het niet zo zinvol om dat te doen... Maar er is dus altijd die verwantschap tussen de 10 stammen en de gemeente. Mijn vader zei ooit, die zei, de 10 stammen zijn een beeld van de gemeente. En inderdaad, maar het is meer dan dat. Maar dat is precies hetzelfde als dat je zegt, Melchizedek is een type van Christus. Inderdaad, maar het is meer dan dat. Hij is het ook namelijk. En dat is met de gemeente ook zo. Dus vandaar dat de Heer voorgesteld wordt als een Samaritaan. Daar zijn we weer rond, want we hadden het al over die ezel van die Samaritaan enzovoort. Vandaar dat de Heer voorgesteld wordt als een Samaritaan. Want Samaria was de hoofdstad van 10 stammenrijk. En de Samaritaan is per definitie de koning over het 10 stammenrijk. Als er maar één is, is hij de koning over het 10 stammenrijk. En waarin moest het evangelie gepredikt worden? Eerst in Jeruzalem en dan aan de heidenen, zei Paulus. Maar de Heer zei... Dan is Samaria. En inderdaad, maar Samaria is dan een type van de gemeente. Vandaar dat er ook 10 melaatsen waren die genezen werden. Een beeld van de 10 stammen. En toen kwam er maar 1 terug bij de Heer. Die 10 bleek... Nee, dan zegt u, 9 kwamen niet terug. Nee, je moet het anders lezen. Er waren de 10 genezen, maar toen ze bij de Heer terugkwamen, was het er maar 1. Hebben jullie? Zij waren maar 1 geworden. Nee, maar 1. Zij waren 1. En wel 1 Samaritaan. Dus die 10 waren 1 Samaritaan. Er waren de 9, er waren de 10, ze werden genezen, moesten zich dus vertonen aan de priester en dat soort dingen meer. Natuurlijk. Buiten de lege plaats, dat allemaal in de Bijbel. Hè? Moet je buiten de lege plaats vertonen aan de priester, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek is dat feitelijk. En bij de priester word je 1. Want Levi is priester, weet u wel. En Levi betekent dat hij 1 maakt, dat hij de dingen samenvoegt. Dus er gingen 10 melaatsen, ze gingen naar de priester. En toen ze daar vandaan kwamen, waren ze inderdaad 1 geworden. Dat mag je verwachten. Ja. Dat is wat de priester per definitie doet. 1 maken. Verbinding maken. Middelaar zijn. Lava in het Hebreeuws, katalasso in het Grieks, kortom, samenvoegen, 1 maken, verzoenen, staat er dan in onze vertaling. Dus, er waren de 10, beeld van de 10 stammen, maar ze werden 1, ze kwamen als 1 volk terug en er bleek Samaritaans te zijn. Uiteraard, want dat is een beeld van de gemeente, 1 volk, hoofdzakelijk gerecruiteerd uit de 10 stammen van Israël, maar een volk dat 1 geworden is onder de koning, die dan ook beschouwd wordt als een Samaritaan. Als een koning buiten het Jodendom. Maar hoger dan. Nou, hetzelfde is natuurlijk waarvoor de Samaritaanse vrouw. Want dat is natuurlijk gewoon ook een beeld van de gemeente. Dat weet u waarschijnlijk, hè? De Heer bleef daar ook 3 dagen staan en zo. Dat is een beeld ook van onze bedeling. Dus Johannes 4, hè? Ja. De zegeningen van de Joden. Hoe begeert gij die een Jood zijt, hè? De zegeningen van de Joden... van de Jood gingen naar Samaria, naar deze Samaritaanse vrouw, die dan inderdaad prompt een beeld is van de gemeente. Ze woonde overigens in Sichem, hetgeen ook een beeld is van de gemeente, maar dat maakt het allemaal wat lastig. Maar als we nou Samaria gehad hebben als beeld van de gemeente en Sichem als beeld van de gemeente, kunnen we het ook nog hebben over Bethlehem als beeld van de gemeente, maar dat doen we weer na de pauze. Zo komen we dan bij Micha 5 vers 1. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, waarna gesproken wordt over wat wij herkennen als de eerste komst van Christus. En wij herkennen dat omdat natuurlijk later dit vers wordt aangehaald in Matthäus 2. Als gevraagd wordt waar komt de Messias vandaan, en dan zegt men wel uit Bethlehem. En de enige aanwijsbare tekst in het Oude Testament waar dat zou staan is deze. Dat namelijk de Messias in Bethlehem zou geboren worden. Dat is de letterlijke toepassing van deze profetie. Maar langzamerhand zou je moeten weten dat de letterlijke toepassing in de meeste gevallen niet de belangrijkste toepassing is. Omdat al die dingen die letterlijk gebeuren, zijn allemaal uitbeeldingen van meer grotere, bredere geestelijke waarheden. Dat is altijd zo. Als in Jesaja staat dat als de Messias komt dat hij dan de gevangenissen zal openen, dan gaat het er heus niet om dat inderdaad in het geval van Petrus en in het geval van Paulus de gevangenis geopend wordt. Het geval van Petrus vond ik leuk, hè? Daar wandelen ze gewoon uit. En dat is het dan. In het geval van Paulus vind ik wat overdreven om de gevangenis nou zo te openen. Hoef je hem niet meteen helemaal tot ruïne te maken. Maar goed, hij werd geopend in ieder geval. Beide gevallen leuk. Maar dat kun je wel beschouwen als een vervulling van de profetie. Dat is het ook letterlijk. Maar ik moet dan toch zeggen dat in de meeste gevallen de gevangenissen niet open gingen. En er zal heus nog wel eens om gebeden zijn later. In de dagen van de christenvervolgingen enzovoort. Dat lijkt me toch duidelijk, hè? Het gebeurde toch niet. Waarom niet? Omdat het daar ook niet om ging. Het belangrijkste was dat de ballingschap, dat daarin een keer gebracht zou worden en dat zij die in de gevangenis waren, zij die de gevangenen voelen van dit leven hier, hè, dat die verlost zouden worden en in de vrijheid zouden geplaatst worden van de zonen gods enzovoorts. En dat zij zouden staan in de vrijheid waarmee Christus hen vrijgemaakt heeft en dat soort dingen. Dat is de gedachte. En als er staat dat de Messias zou komen en die zou de blinden de ogen openen, dan moeten we vaststellen dat de meeste blinden gewoon nog steeds blind gebleven zijn en ook daarna blind zijn gestorven. He? Ja, er was een enkele uitzondering, ik spreek tot de verbeelding, maar toch ging het daar niet om. Er ging er namelijk om dat dat hele volk Israël, wat verblind was, wel blind geboren, dat dat volk wat verblind was, inderdaad de ogen zouden geopend worden. En daartoe hoefde het slechts te gaan tot de Christus, want als men tot Christus gaat, worden de ogen geopend, zegt 2 Korinthe 3. Want die neemt de bedekking weg. En hetzelfde geldt voor de doven die horende werden. Dat staat in de profetie. Maar de letterlijke vervulling ervan is niet de belangrijkste. En dat kreupelen weer zouden springen, vind ik ook wat overdreven. Want waarom moeten ze nou meteen springen? Er zijn er genoeg die niet kreupel zijn en niet kunnen springen. Dus, hè? Maar waarom moet dat? Bovendien, er lag een ziekenhuis vol in Bethesda en er werd er maar één genezen. Ziekenfondspremie ging weer omhoog en zo. Nee. Nou, laat maar zitten. Maar dat was de, kijk, als je maar even ziet dat heel incidenteel ook letterlijke vervullingen van die profetieën aan de orde waren. Maar ze waren daar, ook als ze letterlijk vervuld werden, was dat om de geestelijke betekenis te illustreren. Waarom werd die blind geboren en genezen? Wat was er mee aan de hand? Wel, opdat door hem de Heer verheerlijkt zou worden, dat is punt 1, want er staat erbij. In de tweede plaats wordt in de rest van de geschiedenis daarvan geïllustreerd dat daar een heel volk was wat blind was en waarvan de ogen geopend moesten worden. Maar die werden niet geopend omdat ze niet kwamen tot de Heer, tot Jezus, gij zonen Davids. Toch? Maar dat was wel de bedoeling. De bedoeling was dat ons de ogen geopend zouden worden. Bovendien, de Heer zei tot zijn discipelen, jullie hebben wel aardig wat wonderen gezien, maar je zult grotere wonderen zien dan deze. En als wij dan zeggen dat dat betekent dat zondaren verlost zouden worden, dan haalt men meesmuilende schouders op en lacht eens wat van, nou is dat nou zo'n wonder? Ja, dat is een veel groter wonder, ja. Het andere is gewoon alleen maar techniek. Het repareren van bepaalde dingen aan het menselijk lichaam die eenmaal gebrek hebben enzovoorts. Hè? Ja. Ja, dat is leuk. Dat is mooi meegenomen. Vooral als, als het jezelf betreft.
Natuurlijk.
Dat is geweldig. Maar daar gaat het niet om. Bovendien, al die mensen die genezen werden toen zijn allemaal weer gestorven. Ja, ja, goed. Nou, dus wat we nou moeten zien is dat zo'n letterlijke vervulling van de profetie wel aardig is, maar dat het uiteindelijk gaat niet om de letterlijke vervulling, maar om de geestelijke, de hogere vervulling daarvan. Terwijl al die letterlijke vervullingen slechts tekenen zijn en zo beschouwd worden in de schrift als tekenen van de grotere dingen die de Messias zou doen. Nou, zo is het hier ook, want nou staat er, hij zou geboren worden in Bethlehem Ephrata. Nou, daar hebben ze niet veel plezier van gehad, van die gedachte, want later wist niemand dat Jezus in Bethlehem geboren was. Nou, even bij de letterlijke betekenis blijven, goed. Toen werd hij geboren, en toen waren de mensen die wisten dat hij geboren was, en waar gingen ze naartoe? Naar Jeruzalem. Ja, de wijzen uit het oosten zegt, nou, die konden het niet weten. Nee, maar die wisten dat de Messias, de koning der Joden, geboren was. Dat wist verder niemand in Israël, op een paar herders na, geloof ik, en zo, hè. Maar ja, die waren ook buiten de legerplaats de wacht aan het houden over de... Nou goed, daar hebben we het maar even niet over. Maar in ieder geval, er waren mensen buiten, ze kwamen naar Israël, naar de koning, en ze wisten niet dat hij in Jeruzalem was, dus kwamen ze naar Jeruzalem. Aan deze profetie hadden ze dus niks. En toen later de Heer claimde de beloofde Messias te zijn, want dat kwam er dan toch wel uit. Toen zeiden zijn tijdgenoten, de broeders dus, zijn er broederen uit vers 2, die zeiden, dat kan nooit, want deze is uit Nazareth. En kan uit Nazareth iets goeds komen? En die had alleen maar hoeven zeggen, denk erom, ik ben uit Bethlehem, want dat komt ook overeen met Micha enzovoorts. En dat gebeurde niet eens. Zodat die hele geboorte in Bethlehem als vervulling van deze profetie nou bepaald geen zoden aan de dijk gezet heeft. Letterlijk. Nou, niemand wist het en er werd ook geen reclame mee gemaakt. Dus, hè? Goed. Wat betekent het dan? Waarom staat het er dan? Toch. Nou, uiteraard vanwege de overdrachtelijke betekenis, want de Heer kwam oorspronkelijk, aanvankelijk in Bethlehem bij zijn eerste komst en in zijn tweede komst, waar komt hij dan? In Jeruzalem, juist. De eerste komst is in Bethlehem, de tweede komst is in Jeruzalem. De overeenkomst, we zijn blijven bij de komst, hè? De overeenkomst tussen Bethlehem en Jeruzalem, wat is dat? Dat is een moeilijke. Ja, ik hoor hem. Het is allebei de stad Davids. Voor allebei als de stad Davids aangeduid. Namelijk omdat hij geboren werd. David werd geboren in Bethlehem. Daar kwam zijn familie vandaan. En dus heette de stad Davids. En David was ook de man die Jebus veroverde op de Jebusieten. Niet Salem, want dat bestond helemaal niet. Nee. Maar hij veroverde Jebus op de Jebusieten en hij doopte de stad om en noemde het Jeruzalem. Onderwijs van vrede, stichting, grondslag of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, hij noemde de stad Jeruzalem en sindsdien heet Jeruzalem dus de stad Davids. En aangezien het de stad Davids is, is het dus de stad van de Messias. Dat is Bethlehem ook dan. Maar het punt is, de eerste komst was zuidelijk van Jeruzalem. In vernedering dus, naar beneden, zuidelijk van Jeruzalem, in Bethlehem, de stad Davids. En de wederkomst is in Jeruzalem, de stad Davids. En in de ene stond de kribbe en in de andere is de troon. Eén is de vernedering, ander is de verhoging. Waarmee dus nu gezegd is dat Bethlehem niet alleen de plaats is waar de Heer aanvankelijk geboren werd, dus waar hij aanvankelijk kwam, maar het is helemaal de uitbeelding van zijn eerste komst en alle consequenties daarvan. Want Jeruzalem is in elk geval niet alleen de plaats waar de Heer verschijnt bij zijn wederkomst, bovendien, hij verschijnt dan eerst buiten Jeruzalem, en dan wordt er nog verwoest, en dan in de woestijn, en dan, weet u wel, dat klopt ook niet zo precies. Ja, Bethlehem bij de eerste komst ook niet, want hij werd wel in Bethlehem geboren, maar ook niet reglementair in een gewone woning of zoiets. En daarna verdween hij inderdaad nogal vlot naar Egypte. En toen hij terugkwam, toen ging hij helemaal niet naar Bethlehem, maar naar Nazareth. Dus er was ook van alles mee mis, hè. Maar bij de wederkomst is hetzelfde. Het is wel Jeruzalem, maar Jeruzalem speelt dan die grote rol bij de wederkomst van Christus. Omdat daar en vanuit Jeruzalem het koninkrijk van de Messias wordt opgericht. Zijn geopenbaarde koninkrijk. En het wordt aangeduid met die naam Jeruzalem. Het heeft ook met de plaats te maken, letterlijk. Maar ook dan nog heeft het een bredere betekenis. Jeruzalem staat voor de hele wederkomst van Christus feitelijk. En de openbaring van zijn koninkrijk dan. Op dezelfde wijze staat Bethlehem voor de eerste komst van Christus. De hele eerste komst van Christus. Inclusief de tijd trouwens waarin wij leven. Want dat maakt daar deel van uit, hè? Min of meer, het is maar hoe je dat bekijkt. Maar zo wordt het nou eenmaal gezien. Zijn vernedering in deze wereld is nog steeds aan de gang. Hij is weliswaar verhoogd, maar dat is alleen een zaak van de hemel. En zelfs nog niet eens de hele hemel, hè? Toch? Nee, in de hemel is nog heel wat hem niet onderworpen is. Althans, niet in de praktijk. Officieel wel. Maar goed, daar gaat de discussie dus vervolgens over. Maar de zaak is dat de Heer nog steeds de verworpene is op aarde, nog steeds degene is die smaadheid draagt enzovoorts. En wij delen in zijn vernedering ook, hier op aarde althans, daar gaat het maar om. En dat alles wordt aangeduid bij Bethlehem, want er was geen plaats voor hem. Weet u wel, er was daar weer geen plaats voor hem. En er waren wel herders, maar die waren ook ergens buiten enzovoorts. Dat verhaal is dat. Spreekt dus in zijn geheel over de eerste komst van Christus. Al moet er meteen bijgezegd worden dat Bethlehem natuurlijk toch stad van David is. Dus toch iets met het koninkrijk van David te maken heeft, met de zoon van David. En tweede plaats, Bethlehem is het huis van het brood. Het is eigenlijk het broodhuis, betekent het, Bethlehem. Het is het huis, het is de bakkerij, hè. Het huis waar het brood is, of gemaakt wordt, of verstrekt wordt. Nou, je weet toch hoe dat gegaan is? Weet je dat niet? Het was de tijd namelijk van de oogst. En toen kwam er toch trouwens een Moabitische vrouw daar in de buurt, maar die zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, enzovoorts. Ja, dat was daar, dat was in Bethlehem. Die kwam daar in Bethlehem, ze was weduwe, een beeld van Israël natuurlijk zelf, de man is gestorven en dat soort dingen. Dan weet je toch hoe het allemaal zit? He? Toch? Nou goed, er was de tijd van de oogst en toen waren er een paar dingen, die mag ik niet vertellen, want er zijn nog jonge mensen bij. Maar in ieder geval, wat er in het stro gebeurde, daar op de dorsvloer, ik heb het ook nooit begrepen wat er nou eigenlijk gebeurde, ze hebben mij dat nooit precies uitgelegd op het MUCO en op de zondagschool ook niet trouwens. Maar niettemin, te midden van dat graan, wel waar wordt dat graan voor bestemd? Om er brood van te bakken, uiteraard. He? Want het was het broodhuis daar. En daar waar het brood gemaakt werd, daar waar de oogst plaatsvond, waar het koren verzameld werd enzovoorts, daar kwam ook het huwelijk tot stand. Dat verhaal is dat. Het is diezelfde plek, is allemaal Bethlehem. En waar kwam de graan vandaan? Wel, dat was gegroeid op de velden van Efrata, bij Bethlehem dus. Op het veld van Boas, dan wel zijn broer. De heer P. Almoni, weet u wel, hè? Plony Almoni. Ja, de andere lossen, dat weet u wel, hè? Op die zijn erfenis, op dat stuk land waar ook die jongelingen van David waren bij gelegenheid, weet je, op dat stuk land, daar was die oost opgegroeid, er werd brood van gemaakt, op dat stuk land, daar waren die herders en die hielden daar dus nachts de wacht over de kudde. Op dat stuk land was trouwens ook wie was daar geboren? Benjamin. Was daar geboren. Rachel stierf, Rachel, de herderin, maar u weet dat de herders daar waren op de velden. Van Efrata, een van de herders was een herderin, dat was Rachel, en die gaf daar het leven. Wel, het was wat laat. Ze had wat lang weeën gehad. Ernstige weeën trouwens ook. Hè? Het was wat laat, maar alsnog zei die baren zou baden en inderdaad daar werd Benjamin geboren, want Benjamin betekent ook zo'n beetje, Ik zei Benjamin toch? Benjamin wordt vertaald met de zoon van mijn laatste dagen, dat is bekend, want als iemand Benjamin heet tegenwoordig wordt hij meteen beschouwd als het nakomertje van de familie, hè? Toch? Benjamin, inderdaad, zo wordt het vertaald. Het is wat moeilijk, maar we doen geen Hebreeuwse les vandaag. Dus, de zoon van de laatste dagen. Want alsnog werd dan uiteindelijk die zoon geboren. Is een beeld van het overblijfsel van Israël, wat behouden wordt, enzovoort. En waarbij het oude Israël sterft, Rachel dus. Nou, enzovoort. En dan heb ik de hele Bijbelse geschiedenis door elkaar gegooid. Alleen maar even om te laten zien dat daar dus in Bethlehem inderdaad sprake is van het sluiten van een huwelijk en de geboorte van een nakomeling. Kortom, het is een beeld van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Maar wel buiten Jeruzalem. Ja, het nieuwe verbond, ja. Waar huwelijk gesloten wordt, zal ik maar zeggen. Hè? Waar dus een verbond gesloten wordt, een nieuw verbond wel te verstaan. Een huwelijk met een vrouw die uit de heidenen verzameld is. Rut dus, hè? Toch? Dus dat is inderdaad een beeld van het nieuwe verbond. En wat eruit geboren wordt, is een beeld dan van het overblijfsel. Wel, dat hele principe van Bethlehem vindt zijn uiteindelijke vervulling natuurlijk in de toekomst. Dat is duidelijk. Maar niettemin heeft het een toepassing in de eerste plaats in het verleden, namelijk waar buiten Jeruzalem een volk tot stand komt voor de Heer. Dat wil zeggen, dat is een beeld dus van wat er gebeurt bij de eerste komst van Christus. Het is wat lastig om het uit elkaar te houden, dat weet ik, maar laat ik dat dan meteen uit den doeken doen. Het is namelijk zo, daar gaan we weer, dat alle profetieën over de eerste komst van Christus, en dit is er een van, dat al die profetieën ontleend zijn aan profetieën over de wederkomst van Christus. Het is altijd dubbelop. Want zelfs als we de hele gemeentelijke periode buiten beschouwing laten, zelfs dan kan deze profetie worden toegepast, ook in een bredere betekenis. Dan krijgen we namelijk te maken met een verschijnsel dat als de Heer komt in de toekomst, zijn het ook twee komsten. Alsnog twee komsten. Wij noemen dat samen de wederkomst van Christus. Maar het zijn wel twee komsten. Het valt in twee belangrijke dingen uiteen. De ene is namelijk zijn verschijning in verband met Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. En de andere is wanneer Israël zit 33 jaar later op de troon zijner heerlijkheid. En de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen. Jazeker, want zijn verschijning aan het einde van de 70ste week van Daniël heeft tot gevolg dat niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem en meer speciaal zuidelijk van Jeruzalem, in dit geval dus Petra en in de woestijn, dat daar inderdaad een volk verzameld wordt voor zijn naam. Wel, die profetieën die daarover spreken, die hebben aan de andere kant hun toepassing op de gemeente in onze dagen. Het is precies hetzelfde plaatje. Eerst de verschijning in vernedering, waarna in de toekomst alsnog de verhoging plaatsvindt en in die tussentijd is er echt sprake van een verborgen koninkrijk. Want zelfs in die 33 jaar waar ik het nu over heb, is sprake van een verborgen koninkrijk. Ik ga het nou niet uitleggen meer, hè? Want ja, dan waren we veel te ver van het onderwerp af. Maar het verklaart waarom ook deze profetie in verband met Bethlehem en de gebeurtenissen in Bethlehem een toepassing heeft in de eerste plaats, want dat is echt het belangrijkste in verband met onze dagen, het verborgen koninkrijk van onze dagen, 2000 jaar lang zowat, hè? En maar aan de andere kant net zo goed in zijn geheel verklaard kan worden in verband met de wederkomst van Christus en in de relatie tot Israël. Precies hetzelfde. Als er staat, zie uw koning komt op een ezel, dan denk ik, ja, dat was in het verleden letterlijk bij de intocht in Jeruzalem op de 10e van de eerste maand. Maar als u het mij vraagt, valt het einde van de 70ste week van Daniël ook op de 10e van de eerste maand? Het was toen het einde van de 69ste week. Maar ik denk dat het einde van de 70ste week ook valt op een 10e van de eerste. Of minstens daar vlak in de buurt. Goed, hè? En ik denk dat de Heer, die komt daar ook niet op een troon. En dus ook niet in heerlijkheid. Maar hij komt daar ook als de vernederde met zijn handen vol met littekenen enzovoorts. Hè? Wie is u? En wat zijn die littekenen in uw handen, enzovoorts. Dan verschijnt hij inderdaad als degene die vernederd was, enzovoorts. En ik kan me zelfs voorstellen, maar ik moet het niet, meteen niet verder vertellen natuurlijk. Maar ik kan me best voorstellen dat dat overblijfsel uit Jeruzalem door de gescheurde olijfberg en naar het oosten trekt. En dan afwijkt naar het zuiden, naar Petra. En als ze daar zijn, dat dan op een gegeven moment iemand op een ezel door die sik rijdt, door die kloof. En daar Petra binnenrijdt en dat het toch de Heer is. En dat dan ook gezegd wordt, kijk, dit is Zacharia 9. Zie, uw koning komt op een ezel. Arm, maar hij is wel de heiland. De heelmaker. Want zijn verheerlijking komt pas daarna. En hè, als ze volgens Micha 2 weer vanuit Petra optrekken naar Jeruzalem. Nou, dat hebben we al besproken. Ik zei dus niet dat het zo is, maar ik kan me het wel heel goed zo voorstellen. Want de profetieën die verband houden met de gemeente als het volk van God wat deel heeft aan koninkrijk buiten de legerplaats. Diezelfde profetieën zijn van toepassing op het verzamelde Israël in de woestijn. In de toekomst bedoel ik, ja. En als ik nog verder ga zeg ik, maar het is ook van toepassing op het verzamelde Israël in de woestijn in het verleden. Want de hele woestijnreis van Israël uit Egypte naar Canaan is inderdaad een beeld van de gemeente nu. Er zou een koninkrijk komen, Israël zou verlost worden, maar eerst wel 40 jaar in de woestijn en pas daarna in het beloofde land. En die 40 jaar in de woestijn komen in die zin inderdaad overeen met de tegenwoordige bedeling. Tussengeschoven. En dat blijkt ook wel, want in het Nieuwe Testament wordt die woestijnreis inderdaad tot voorbeeld gesteld voor de gemeente. Er staat er uitdrukkelijk bij dat het zo moet. Dat de bedoeling ervan is. Dus u ziet maar weer, die beelden herhaalden zich. Het is niet zo alleen maar dit is dat en niet dat. Nee, het herhaalt zich, het is een bepaalde structuur. En dat zit hem in de aard van onze bedeling. Al die profetieën zijn in principe van toepassing op de zesde en zevende bedeling. Maar ze blijken een afgeleide toepassing te hebben op onze dagen. En in veel gevallen is de afgeleide toepassing zelfs de belangrijkste. Nou, dat vind je hier ook. Maar om het bij het verhaal terug te keren, hoofdstuk 5 vers 2 van Micha zegt uitdrukkelijk dat pas later gebaard zal worden, maar voor die tijd, in vers 1, wordt gesproken over Bethlehem Ephrata. En dan gaan we weer. Bethlehem is het huis van het brood. Wel, wie eet dat brood? Nou goed, wie is dat huis? Laten we vooraan beginnen. Bet, wie is dat bet? Het huis Gods, wat is dat? Dat zijn wij, het huis Gods welke gij zijt, zegt Paulus. Dat er is geen ander vandaag. Dus dat moet in ieder geval kloppen. Wij zijn dat huis, we worden gebouwd tot een woonstede Gods enzovoorts. Wel, geestelijk staat erbij, maar dat is het. En wij zijn het huis waarin het brood is, inderdaad, want de Heer is in dit huis. En de Heer is het brood. Dus de gemeente is met recht Bethlehem, het huis van het brood. Ja. Dat weet de buitenwacht niet, dat weet de wereld niet. Het is niet, de Jeruzalem weet het niet, maar wij weten dat wel. En daar gaat het om. Ik heb net uitgelegd dat het dat is. Ik heb net gezegd dat het op Israël in de woestijn straks in het 33e jaar van toepassing is, wanneer het koninkrijk nog verborgen is. En dat het op die grond dus op onze dagen van toepassing is, want het komt met elkaar overeen.
Dus je bedoelt, als je nou zegt van het is de gemeente, dan heb je de geestelijke toepassing van het letterlijk.
Nee, maar het is dan ook een geestelijke toepassing. Dat is een spraakverwarring waar je nou in terechtkomt.
Ja.
Je gebruikt de verkeerde termen. Ik heb het net goed uitgelegd. Het is van toepassing op het verborgen koninkrijk van de 33 jaar. Of eigenlijk langer, van de 40 jaar, want zo is het eigenlijk. En het is van toepassing op het verborgen koninkrijk van alle 2033 jaar.
Ja, eigenlijk begrijp ik het wel.
Nou. Ja, dan heb je het goed begrepen.
Het is allebei. Maar voor de uitleg hier, zeg je dus, vind je
Maar je kan toch niet allebei tegelijk praten?
Nee.
Dan moet ik tegen de spiegel gaan staan en staat er daar iemand te praten die praat over is. En hier praat ik dan dezelfde woorden. En dan moeten ze anders uitgelegd worden. Nee, maar zo is het met die profetieën nou eenmaal. Dus ik leg uit dat het op beide van toepassing is. Maar het belangrijkste, de belangrijkste toepassing is die van onze dagen. Waarom dan? Goed, dan zal ik er dieper op ingaan. Waarom dan moet het in de toekomst een tijd duren tussen de komst van Christus op de Olijfberg, buiten Jeruzalem, en het moment dat hij in Jeruzalem zal zitten? Kan dat dan niet wat sneller? Ja, wis en waarachtig kan het wel, maar het gebeurt niet sneller, omdat die hele periode functioneert als de kapstok waaraan de gemeentelijke waarheden werden opgehangen. Waarom is het koninkrijk ook dan nog 40 jaar verborgen? Waarom is er zo'n bedeling van maar 40 jaar, want het is bijna belachelijk zo kort, als hele bedeling, hè? Waarom is er zo'n bedeling überhaupt? Wel, omdat die fungeert als kapstok voor onze tegenwoordige bedeling. Maar die mocht niet geopenbaard worden. Dus is er zo'n kleintje waaraan de waarheden van onze bedeling gehangen worden, en later wordt dat dan geopenbaard. Dat is wat Paulus zegt, het vervullen van het woord Gods. Dat is wat hij deed. Deze oud-testamentische profetieën uitleggen en toepassen op de gemeente. Nadat dat gebeurd is, is ons ook duidelijk dat de letterlijke toepassing van die profetieën op die korte periode uit Israëls geschiedenis voor de toekomst, dat dat eigenlijk niet eens het belangrijkste is. God, neem het weer andersom. Gaan we terug. Waarom moest Israël 40 jaar in de woestijn? Kon dat niet wat sneller? Jawel. Maar de bedoeling was dat die hele woestijnreis een beeld is van onze tegenwoordige bedeling. Want waarom is, dat is niet mijn explicatie hoor, dat is uitleg bedoel ik. Want dat staat er letterlijk. Waarom zijn die dingen hen overkomen? Ons ten voorbeeld, staat er, 1 Korinther 10. Dat is het enige doel. Waarom was het? Wel niet omdat zij ongehoorzaam waren en gestraft moesten worden. Dat is ook maar een kapstok. Maar de Heer deed het zo, omdat hij daardoor zijn wegen bekend maakte. Welke weg? Dat die van onze bedeling. Waarom moest Israël 2000 el achter de ark blijven? Althans aanvankelijk. Had geen enkel praktisch nut. Integendeel, het was in de praktijk zelfs onnuttig. Zo alleen maar nadelen bij aan te wijzen. Waarom moest het? Omdat het een uitbeelding is van onze bedeling. Nou, dat geldt voor het verleden. Als het voor het verleden kan, kan het voor de toekomst ook. En het is ook zo. Er komt er nog bij dat de 40 jaar van Egypte naar Canaan natuurlijk volstrekt overeenkomen met de 40 jaar vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaar. Zelfs de tijdrekening is dezelfde. De 40 jaar althans. En daar gaat het maar om. Zie? Dus, maar het moet duidelijk zijn dat hoewel die dingen van toepassing zijn op die korte periode in de toekomst van Israël, dat de belangrijkste vervulling daarvan is die in onze dagen. Nou, dus zijn we terug. Bethlehem is dan inderdaad, nou laat het kort zeggen, Bethlehem is de stad van Benjamin, zoals Jeruzalem de stad van Juda is. Waarom moest het eerst Benjamin zijn? Omdat Benjamin staat voor het gelovig overblijfsel. Daar gaan we weer. Hoezo gelovig overblijfsel? Wat is dat gelovig overblijfsel? Hoe bedoel u? Heb u het nou over de gelovigen van Israël in de toekomst? Of heb u het over de gelovigen in onze dagen? En het antwoord is allebei, maar een ieder in zijn orde. Vandaag is de gemeente het gelovig overblijfsel. Nu in onze bedeling. Nou, daar is Bethlehem een beeld van. En straks in de toekomst is dat natuurlijk een beeld van het overblijfsel in die 40 jaar. Maar ja, dat is minder dan één generatie, niet één generatie, het is minder dan één generatie, dat staat ook uitdrukkelijk. Vandaar dat het niet van groot belang is, iedereen die dan leeft, overleeft dat in principe. Hè? Zodat het maar een tijdelijke aangelegenheid is, niet alleen in de geschiedenis, maar zelfs in het leven van die mensen dan. Het gaat vanzelf voorbij. Zodat het een tamelijk onbelangrijke aangelegenheid is, vergelijkenderwijs. En nou zitten we midden in de oude problematiek, de oude geschilpunten tussen de dispensationalisten en de verbondstheologen. Namelijk, waar slaan die profetieën op? Op de gemeente? Worden ze vervuld in de kerk vandaag? Of gaan ze over Israël in de toekomst? En het antwoord is Allebei, en daar zit het probleem. En ieder in zijn orde, ja. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dat is de hele clue. Kijk, dat is wat Paulus deed in Handelingen 28, was uitleggen aan die Joodse leidslieden daar in Rome hoe dat zat met het koninkrijk. En ze zaten met precies dezelfde vraagstuk als wij nu, want daar ging het om. Er viel aan het koninkrijk op zich niks aan uit te leggen. Wat er uit te leggen viel, is dat op welke wijze het dan verborgen zou blijven. En op welke wijze dan die profetieën over het koninkrijk verklaard zouden moeten worden. En wat het dan betekent als er in de profetieën staat over de Messias, dat hij komen zou zus en doen zou dit en dat enzovoorts. Hè? Als er staat, een volk dat geen volk is, zou eerst uit de heiden een volk voor zijn naam verzamelen en daarna de gevallen hut van David weten opbouwen. Dan zeggen wij, ik haal het ook altijd aan, zie je, dat slaat op de gemeente. Kan niet missen, want de lui die het aanhaalde in Handelingen 15 zeiden, dat slaat op onze dagen. Maar als dat er nou eens niet bij stond. Het stond er niet bij oorspronkelijk, want het werd geciteerd uit het Oude Testament, en daar stond het niet bij dat het op de gemeente sloeg. En als het er niet bij staat, wat slaat het dan op? Op de zesde bedeling, waarin de Heer eerst uit de heidenen een volk verzamelt. Ja, Israëlieten, maar dat maakt toch niet uit. Ze worden toch uit de heidenen verzameld, dat was toch beloofd? Hij verzamelt ze uit de heidenen voor zijn naam. Ja, niet in Jeruzalem, buiten Jeruzalem. Buiten de legerplaats. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dus in de woestijn, in Petra dus, zo te zeggen. Hè? De woestijn van Paran. Toch? En daarna zou hij wederkeren en de vervallen hut van David oprichten. Wat daarvan verbroken is, weer oprichten en zo. Dat is toch ook zo? Want in die 33 jaar wordt Israël verzameld uit de heidenen. Buiten de legerplaats. Wordt niet door de volken als volk erkend. Het is een verzameling vluchtelingen. In de woestijn. En nadat dat gebeurt, dus worden zij gebracht in Jeruzalem. En daar in Jeruzalem wordt uiteindelijk, maar dat is al 33 jaar later, wordt pas de troon van David opgericht. Althans, erkend. En daar gaat het maar om. De oprichting als zodanig duurt natuurlijk wat langer. Maar het is eerst het verzamelen, daarna het oprichten van de troon. Dus een hele uitspraak uit de profetie kan in zijn geheel worden toegepast op de toekomende zesde bedeling. Ja, daarom. Maar terwijl Jeruzalem plat ligt, wordt wel het volk verzameld al. Dus diezelfde woorden uit Handelingen 15 kunnen worden toegepast op de zesde bedeling. Bij nader inzien, het is maar, wie zei dat eigenlijk daar? Jacobus. Ja, maar Jacobus is die man die een brief schreef aan de 12 stammen in de verstrooiing. En wij moeten het allemaal weten dat er één brief is uit de hele Bijbel die speciaal op die zesde bedeling van toepassing is. Dan is het de brief van Jacobus. Bij nader inzien de brieven van Petrus en Johannes natuurlijk ook. Maar zeer speciaal wel die van Jacobus. Nou, daar zijn we weer. Dat wil zeggen dat alle uitspraken van Jacobus worden gedaan tegen de achtergrond van de spoedige openbaring van het koninkrijk. En daarom inderdaad gezien moeten worden ook tegen de achtergrond van die toekomende 33 jaar, waarin het koninkrijk er wel is, maar nog niet in Jeruzalem. Maar juist die uitspraken worden veel breder later toegepast op de gemeente van onze dagen. Nou, dat is het verhaal. Vandaar dat het altijd moeilijk is als je in die profetieën komt en je moet zeggen, waar slaat het op? Dan moet je zeggen, slaat op de gemeente en slaat op Israël in de toekomst. Maar het is allebei waar, alleen je moet het wel uit elkaar houden. Het zijn twee verschillende dingen. En dat is de reden, en dat heb ik ook al vaker gezegd, dat is de reden waarom de formulering van die profetieën vaak zo twijfelachtig is, zo onduidelijk, zo cryptisch. En dat is omdat het inderdaad naar minstens twee kanten moet worden uitgelegd. Ja, het heeft minstens twee betekenissen. En die breedte houdt het dan ook, hè? Dan moet je het zelf invullen. Nou. Hoe het ook zij, Bethlehem is het huis waar het brood is. Ongetwijfeld een beeld van de gemeente. Er zijn meer plaatsen die uitdrukkelijk een beeld zijn van de gemeente, maar die aan de andere kant net zo goed beschouwd kunnen worden als een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël in de zesde bedeling. Nog eens een noemen. Het huis van Annie. Annie's Place. Bethanië. Bethanie. Zou ik maar wat zeggen?
Nee, van Annie
zeggen. Het huis van Annie. Bethanie. Dat wil zeggen Bethanië. Het huis, namelijk ik. Zo kan het vertaald worden namelijk. Er komt nauwelijks iemand op, maar dat lijkt mij de meest voor de hand liggende vertaling eerder gezegd. Het huis, namelijk ik. Dat klopt ook, want de Heer woonde daar ook bij gelegenheid. Was gelegen op de Olijfberg. En ik kwam van Bethanië over de Olijfberg naar Jeruzalem. Op de laatste dag van de 69e week van Daniël. En ik zeg altijd, de Olijfberg is een beeld van het verborgen koninkrijk. Jawel. Dat is ook zo. Maar dat is de reden waarom de Heer ook komt op de Olijfberg straks in de zesde bedeling. Want dan is het koninkrijk nog verborgen. En hij gaat er niet in Jeruzalem. Jeruzalem wordt verwoest. Is nog geen geopenbaard koninkrijk. En dus in de toekomst komt hij op diezelfde Olijfberg waarop je eens met die ezel kwam. En misschien is hij dan wel weer met de ezel. En misschien staat er nog één daar vastgebonden op die, ja. Waarom niet? Waarom niet? Dat kan heel goed, maar het neemt niet weg dat diezelfde Olijfberg een type is van de gemeente in onze dagen. En dat Bethanie, dat huis daar, wat hij is, hè, dat is uitdrukkelijk een beeld van de gemeente nu. Dat huis met Maria en Martha, Bethanie. En natuurlijk Lazarus, die gestorven was, maar weer leeft. Want u weet waarschijnlijk dat Lazarus een type is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die heet nu eenmaal zo, Lazarus, Eleazar. De zoon van Aaron, de tweede priester. He? Daar weet u toch wie Lazarus was? Dat was die man, die was die arme man die bij de poort lag. En die stierf en die toen in de dood was. En toen zei die rijke man, die zegt, stuur dan Lazarus toch weer terug. En toen werd er gezegd, nou dat kunnen we wel doen. Of dat kunnen we niet doen, maar zoiets. Maar dan zullen ze ook niet horen. Weet u niet? Nou, Lazarus stond dus op uit de dood en u merkt wel dat ik nou weer twee verhalen minstens door elkaar gooi. Maar Lazarus stond dus op uit de dood en inderdaad, men heeft ook niet gehoord, want ze sloegen hem op het kinderbakken. Hè? Goed, van die ezel, die stond in Betfage, was dat daar niet? Of we weten de plaatsje weer, ook op die Olijfberg van die ezel, dat weet ik. Nou goed, je ziet hoe dichte dingen bij elkaar liggen. Dat is allemaal een beeld, inderdaad van nu, de bedeling, deze tegenwoordige bedeling. De Olijfberg waarop de Heer het laatst gezien werd en waarin hij in de toekomst weer het eerst gezien werd. En op aarde is zijn plek de Olijfberg. Waar is de Heer gebleven? Hoe verliep zijn carrière? Wel tot aan de Olijfberg, toen verborg hij zich achter een wolk, dat is namelijk de geest, zodat we hem nu kennen als de geest. Dan krijgt u nog eens wat typologie vanavond, hè. En in de toekomst verschijnt hij niet als de geest weer, maar dan verschijnt hij weer als de zichtbare Heer, weer op de Olijfberg. En de plaats van de Heer is dus die van de Olijfberg, als je hem hier op aarde moet aanwijzen. Dat is dus een beeld van het verborgen koninkrijk. Hij is hier niet. En in plaats daarvan zien wij twee andere mannen in witte klederen. Het is inderdaad een beeld van de gemeente, 2-1 gemaakt, Jood en Heiden 1 in Christus. Of zo zeggen de 2 en de 10 stammen 1 in Christus. Diezelfde twee mannen die gezien werden bij het geopende graf. En die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkeren. En dat is de belofte waaruit wij leven. Zie, het hele verhaal is van toepassing op onze dagen, maar net zo goed op de toekomst. Want er zet hij zijn voeten op de Olijfberg, maar waar blijft hij dan? Jeruzalem wordt verwoest en de Olijfberg scheurt. Waar blijft de Heer? Weet het niet, maar hij zal wederkeren en dan inderdaad in Jeruzalem komen. Langs dezelfde route. Nou, daar gaat het maar om. Hè? Je krijgt dus een herhaling van die dingen. Maar de belangrijkste vervulling, of de belangrijkste toepassing van deze profetie, is uiteraard onze dagen. Wij leven in dat huis van het brood. Want we waren nog niet klaar hoor, want we hadden het even over Lazarus in Bethanië en de Olijfberg en dat soort dingen weer. En Lazarus, weet je wel, dat is Eleazar. En Eleazar is de tweede hogepriester, de zoon van Aaron. En dus is hij het tweede hogepriesterschap, namelijk het hogepriesterschap van het Nieuwe Verbond. En Lazarus is dus gewoon hetzelfde als Melchizedek.